Broeders en zussen, het thema van deze dienst luidt: wanneer je alleen bent. Een aantal weken geleden was er binnen de adventwereld groot nieuws. Voor de eerste keer in de geschiedenis staat er een adventist voor als mogelijke presidentskandidaat. U heeft het ongetwijfeld gehoord. Ben Carson. Een beroemde neurochirurg heeft vele baanbrekende operaties uitgevoerd. En de afgelopen tijd keek hij naar de situatie van Amerika en hij zei: dit moet anders. Er moet een ander geluid komen. En hij wil Amerika veranderen door te gaan strijden om het hoogste ambt in Amerika te kunnen verkrijgen, namelijk president van de Verenigde Staten. En met zijn aankondiging was er tegelijkertijd veel controverse. Zo'n beetje elke adventist die een account heeft op LinkedIn, Facebook, Google+, of wat voor soort medium dan ook, liet zijn geluid horen. Kan dit wel? Kan dit niet? Mag je als adventist wel de politiek? Nee, dat moet je juist niet doen. Tal van geluiden gingen over het internet. Er was schok en controverse. Echter, Ben Carson ging gewoon door. En men hoopte, omdat Ben Carson de politiek in zou gaan, dat veel mensen zouden zich gaan afvragen: wat zijn nou die adventisten? Want als je eenmaal in de politiek bent en de schijnwerpers op je zijn gericht, dan volgt de media je enorm. En dan zouden adventisten in het nieuws komen en dan zou iedereen weten van: wat gelooft een adventist? Toen kwam de eerste Sabbat na zijn aankondiging van 4 mei dat hij zou strijden voor het Republikeinse nominatie voor het presidentschap van Amerika. En zondagochtend stond mijn mailbox vol met de mededeling dat Ben Carson een politieke bijeenkomst heeft gehouden op Sabbat. En de mensen waren verontwaardigd. Hoe kan jij, nu jij in de schijnwerper staat, hoe kan jij nu dat Sabbat daar een politieke bijeenkomst houden? Dat kan je en dat mag je toch niet doen? Je staat te midden van de belangstelling en kijk wat je doet. Ben Carson staat in de schijnwerpers. Velen van ons staan niet in de schijnwerpers. Maar in hoeverre doen wij datgene wat de Heer van ons vraagt? We leven tegenwoordig in een postmoderne maatschappij. En dat houdt deels in dat iedereen zijn eigen waarheid creëert. Zijn eigen waarheden aanhoudt en najaagt en naleeft. Zo kunnen mensen zeggen dat zij christen zijn en de 2 uur dat ze zijn op de Sabbat, wanneer ze zijn in de belangstelling van hun broeders en zusters, komen als goed in de pak, mooi in het jurk en kijk mij hier fijn Sabbat vieren. Maar zodra ze zijn in een andere setting, in een andere omgeving, onder andere mensen, vertonen ze een ander gedrag en een ander beeld. We merken dat naarmate we gaan komen aan het einde der tijden, dat het steeds belangrijker wordt, niet alleen hoe we zijn in de schijnwerpers, maar juist wat ons gedrag is en welke keuzes we maken wanneer je alleen bent. Psalm 63, wat we zojuist lazen, beschrijft de ervaring van Daniel toen hij alleen was, min of meer in de wildernis van Judea. En En we lezen dat in de Bijbel dat er twee situaties zijn geweest waarin Daniël zich uit David uit de situatie bevond van datgene waar hij moest vluchten voor de situatie. Zo lazen we in 1 Samuel 23 kunnen we lezen over het feit dat hij vluchtte voor Saul, die hem trachtte te doden. En in 2 Samuel 15 en 16 kunnen we lezen over David die vlucht voor Abimelech. David vlucht van de situatie uit de schijnwerpers en is alleen. Althans niet in de schijnwerpers van velen. Wat doe je als je alleen bent? Wat doe je als je even het niet meer weet? En als je gaat kijken naar dat verhaal van David in 1 Samuel. En je beseft dat op een bepaald moment hij de kans krijgt om de belager, degene die hem het leven namaakt, te kunnen doden. 1 Samuel 24 vanaf vers 5. David en de mannen zien Saul zitten. En toen zeiden de mannen van David tegen hem: zie, de dag waarvan de Heere u gezegd heeft, zie, ik geef uw vijand in uw hand en u kunt met hem doen zoals het goed is in uw ogen. En de mensen eigenlijk zeggen van: oh, eigenlijk, nu kan je je belager van je afnemen. Nu kan je Saul een kopje klein maken. En terwijl Saul daar zat, niet doorhad dat David in nabijheid was, had David een keus. Hij kon ervoor kiezen om Saul te doden. Maar dat deed hij niet. David stond op, sneed stilletjes een punt van Sauls mantel af en gebeurde daarna dat het hart van David in het bonsde, omdat hij het punt van de mantel van Saul had afgesneden. En toen zei David daarna: ik kan niet de gezalfde des Heren doden. Ik kan niet kwaad doen in de ogen van de Heer. Iets weerhoudde David ervan om niet iets verkeerd te doen. Hij had het kunnen doen. Van zijn problemen af. Maar daarvoor koos hij niet. Wat is onze houding wanneer we niet staan op de kansel, spelen muziek, actief zijn in de sabbatschool, wanneer we bij onszelf zijn? En als je dan David leest wat hij beschrijft in die prachtige Psalm 63, dan zegt hij in feite, vers 9... mijn ziel klampt zich aan u vast, komt achter u aan, uw rechterhand ondersteunt mij. Ik kan niet en ik wil niet anders doen dan datgene wat u van mij verlangt. Ook al ziet niemand mij staan, ook al ben ik niet in de belangstelling van anderen om me heen, ik blijf doen datgene wat ik van u heb geleerd. Hoe vaak? Hoe vaak komen we niet als mensen terecht in situaties dat wij de kans hebben om iets te doen naar ons eigen zinbeeld, onze eigen insteek, onze eigen beleving? Ja, David was ook een keer in zijn leven in een situatie terechtgekomen dat niemand hem zag. U kent allemaal het verhaal van David die loopt op de paleis en daar een hele mooie vrouw zag. Hij zag de vrouw en het bleef daar niet bij. Hij deed dingen met Bathsheba, met haar man. En David overtrad datgene wat de Heer hem opgedragen had hoe zijn leven moest inrichten. Uiteindelijk kwam hij erachter dat ook al zagen de mensen in eerste instantie niet omheen waar David mee bezig was, de profeet Nathan bracht hem wel aan gedachten dat God wel ziet datgene wat wij doen. David kwam in de problemen. David kwam in een precaire situatie omdat hij dacht dat niemand hem zag. En om proberen te doen houden dat niemand hem zou kunnen zien en zijn gedrag. Hij leugen en daad op daad stelde om maar goed in de ogen te blijven van de mensen om hem heen. Maar God ziet alles. Nou, hoe komen we er af toe in een situatie waar niemand ons ziet, dat we staande blijven bij datgene wat de Heer heeft geleerd aan de hand van het woord in ons leven? Weet u, wereldleiders, de mensen die u vaak ziet op tv en van leest in de kranten, die hebben hun positie bereikt door voorbereiding. Voorbereiding voor hun politieke carrière. Militairen die strijden in het leger, die hebben voorbereiding nodig om voor te kunnen gaan in de strijd. Mensen met een bepaalde visie, die visie leren uit te dragen in hun leven. En die voorbereiding begint privé. Begint bij studie en overdenking van datgene wat zij willen bereiken. Wij als gelovigen, wij als Advent-christenen, wij hebben ook een doel. Wij hebben een taak. Wij hebben een boodschap die we mogen verkondigen met deze wereld. En die voorbereiding die begint bij persoonlijke studie, persoonlijk gebed en bovenal een visie hebben te leven naar datgene wat Christus heeft geopenbaard in zijn woord. Jozua, voordat hij uiteindelijk het land van melk en honing zou binnentreden. Jozua die uiteindelijk voor de leiders van het volk zou gaan staan en het volk zelf zeggen en zou zeggen van maar ik en mijn huis, wij zullen de Heere dienen. Die Jozua kreeg van de Heere mee als advies, hou je bij het woord, wijk niet af naar links, wijk niet af naar rechts, maar volg het woord dat ik Mozes en ook jullie heb opgedragen. Voorbereiding om te staan in het privé en om te staan wanneer er dingen om je heen gaan gebeuren die je had verwacht, begint bij acceptatie van zijn woord alleen. Jozua 1 vers 7 zegt, alleen wees sterk en zeer moedig door nauwlettend te handelen overeenkomstig heel de wet die Mozes mijn dienaar u geboden heeft. Nauwgezet aan de plannen, aan de richtlijnen van datgene wat Gods woord heeft geopenbaard. De afgelopen week, in het nieuws, is er iets gebeurd wat mij doen heeft schrikken. Voor de mensen die actief zijn op het internet, misschien heeft u wel gehoord op de tv, er is nou een of andere nieuwe rage die gaat onder jongeren. En met name zelfs onder jongeren van de basisschool. En dat is de Charlie Challenge. Dat is een of andere occulte manier om geesten op te roepen. En gisteren tijdens het jeugdjournaal waren er kinderen die zeiden van ik vind het eng, maar ik wil het wel proberen. En ze laten niet weten aan hun meesters, niet laten weten aan de ouders, maar stiekem, wanneer niemand ze ziet, proberen ze dus valse geesten door middel van een spelletje op te roepen. En de beelden op het internet laten zien hoe erg sommige kinderen schrikken van hetgene waar ze mee bezig zijn. En dat is niet alleen maar kinderen. Hoeveel mensen niet gaan stiekem op pagina 7 van de Volkskrant of de AD of Trouw. Nou, Trouw denk ik niet. Of het NRC. En zoeken op de dagelijkse horoscoop om toch maar even te kijken welk plan zij moeten uitvoeren in hun leven. Want schijnbaar als niemand het ziet gaat men toch stilletjes terug en denken van misschien geeft dat woord of die handeling mij meer zekerheid dan datgene wat ik lees in die verzameling van 66 boeken. Wanneer niemand het ziet en wanneer niemand het schijnt te horen. In de Bijbel lezen we van situaties en lezen we van mensen die een bepaalde visie, een bepaalde opdracht, een bepaalde levenshandeling hadden om te blijven doen datgene wat ze hadden geleerd en wat de Heer had opgedragen te doen. Denk maar eens aan Jozef. Bij Potifars vrouw. Nou, Potifar had het toch niet door? Had makkelijk kunnen doen. Eventjes. Slippertje. Maar dan kan je goed blijven leven. Jozef koos ervoor om niet zijn aardse meester en niet bovenal zijn hemelse meester dwars te zitten. Met alle consequenties van dien. Of Daniel, waarvan we lezen in hoofdstuk 1 dat hij zich voorgenomen had om niet te eten van al datgene wat de koning plachtte te geven. Ik hou me vast aan datgene wat ik heb geleerd. Ik weet wel wat de Bijbel mij leert goed is en daar hou ik mij vast. Ongeacht wat mij opgedragen is. En waar leidt standvastigheid? Waar leidt vertrouwen in het woord van God in die momenten dat je alleen bent uiteindelijk naartoe? Jozef redde niet alleen uiteindelijk zijn eigen leven, maar kreeg een belangrijke positie onder farao. Daniel werd uiteindelijk bestuurder. Ze hielden zich simpelweg in hun persoonlijk leven vast aan datgene wat de Heer had opgedragen. En wanneer de situatie of het moment leden dat ze kwamen in de zichtbaarheid van de mensen om hen heen, bleven ze trouw aan het woord van God. Dan komt de vraag, wat doen wij? Wat doe ik? Wat doe ik in de stille momenten wanneer mijn broeders, mijn zusters en de wereld ons niet ziet? Blijf ik vertrouwen? Blijven wij vertrouwen? Of raken wij in paniek? Lucas 21 spreekt over de woorden die Jezus uitsprak aan de discipelen op de Olijfberg. Over wat er allemaal staat te gebeuren in het einde der tijden. Tekenen die aangeven wanneer Christus terug staat te keren. Deze tijd dus. Zo wordt verteld over dat wij voor overheden en stadhouders en rechters worden gesleept om een getuigenis te kunnen zijn voor onze Heer en Heiland. Momenten dat je je kunt indenken dat je angstig bent en bang bent omwille van de situatie waarin je terecht bent verzeild. Welke houding, welk gedrag dienen wij te vertonen, zegt Jezus. Dan zegt het in Lucas 21 vers 14, dat zegt Jezus, neem je dan in je hart voor, niet van tevoren, te bedenken hoe je je moet verdedigen. Want ik zal uw mond en wijsheid geven die al uw tegenstanders niet kunnen weerspreken of weerstaan. En als je dan die tekst leest, zeg je van, nou weet je, dan sta je voor starthouders en rechters en hele interessante geleerde mensen met een bepaalde boodschap en een bepaald geluid. Denk je, hoe moet ik mij verdedigen tegenover deze geleerde types? En dan zegt Jezus, denk je niet van tevoren in wat je zult zeggen. Want je zult woorden spreken geleid door de geest. Welke woorden? Woorden die Jozef, woorden die Daniel ook in hun leven uitspraken. Woorden van getrouwheid aan het woord van God en het woord van God alleen. Terug naar Psalm 63. Waar David zegt, zo heb ik de Heere in het heiligdom aanschouwd. Uw macht en uw heerlijkheid gezien. Uw goedertierenheid is immers beter dan het leven. Daarover zullen mijn lippen u prijzen. In hoeverre hebben wij op de momenten dat wij alleen zijn, de goedertierenheid, de kracht en de macht en majesteit van onze Heer en Heiland gezien? Was een andere persoon die ook stond in de schijnwerpers van de mensen in zijn tijd. Elia. U weet wel, die gebeurtenis op de berg van Karmel. He, waar al die valse profeten Baal gingen aanbidden en ze maakten daar een zootje van, laat ik het zo simpel zeggen. En dan Elia, die vraagt om kracht van de Heer en er kwam vuur uit de hemel. En dan heeft hij dat werk gedaan wat de Heer van hem vroeg. En dan belandt hij toch in een depressiviteit. Waarmee geen van zou zeggen van, goh, misschien moet jij naar een bepaald instituut. En dan probeert God hem te wijzen van, luister, in de momenten dat je alleen bent, moet je niet depressief raken. In de momenten dat je alleen bent, moet je beseffen dat de Heer, dat ik bij je ben. En weet je, je bent niet alleen. Kijk eens om je heen. Er zijn vele anderen die zich staande hebben gehouden tegen de afgodendienst van Jezebel en Ahab. Je moet staan. Wees getrouw. Dan hoef je niet in de put te raken. Kijk om je heen, want er zijn ook anderen die getrouw willen zijn aan het woord. Vaak kom je naar het gebedshuis toe op een sabbat als deze. En dan zie je lege stoelen. En dan denk je soms bij jezelf, staan wij nou helemaal alleen met de boodschap die we prediken? Is er niemand die wil luisteren naar de heilrijke woorden van onze Heer en Heiland? En dan soms valt de moed in je schoenen. Raak je bijna depressief. En zeg, waarvoor heeft het allemaal voor zin? En dan hoor je bijvoorbeeld een getuigenis als vanochtend. Dat er wel mensen bereid zijn om te zoeken naar de woorden van de Heer. Zou dat niet voldoende reden zijn, ook al om één persoon te bereiken met het evangelie? En met de boodschap die ook onze levens heeft veranderd. Wat doe je? Wat doe je als je voor de keuze staat op de momenten dat niemand je ziet? Psalm 63, vers 7. Wanneer ik aan u denk op mijn bed, over uw pijns. Echt nadenken. In de nacht waken. En dan is het antwoord: voorzeker, u bent een helper voor mij geweest. In hoeverre, voordat we opstaan uit bed, of voordat we naar bed gaan, denken wij na over hoe de Heer ons heeft geholpen of gaat helpen gedurende de dag. Een ander psalm, psalm 121, ook een welbekende. Ik sla mijn ogen op naar de bergen, van waar mijn hulp komt. Mijn hulp is van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft. En hij zal onze voet niet laten wankelen. Psalm 27. Ook al ging ik door een dal vol schaduw van dood, ik zou geen kwaad vrezen, want u bent bij mij. In de momenten dat we alleen zijn, kunnen we bouwen op de woorden van de schrift die ons staande zullen houden op momenten wanneer we dreigen de verkeerde keus te maken. Alleen de woorden van onze Heer houden ons op het smalle pad. We lezen in de evangelie dat Jezus vaak zich terugtrok om alleen te zijn bij zijn vader. In gebed. Hij koos niet zijn eigen weg. Hij was getrouw. In de momenten dat de menigte hem niet zag, wanneer hij niet stond in de schijnwerpers, wanneer hij zich onttrok aan de schriftgeleerden en de Sadduceërs, aan de mensen die hem wilden belagen, was hij in gebed tot de Vader. In het moment dat Jezus was in het hof van Gethsemane, wanneer de discipelen die de wacht zouden houden aan het slapen waren, bad Jezus: niet mijn wil, maar uw wil geschieden. Nadat Jezus 40 dagen in de woestenij was aan het vasten, en dan na die vaste periode meteen Satan, Lucifer, de duivel naar Jezus kwam om hem trachten te verleiden, kon Jezus in zwakheid toch zeggen, gesterkt door de Vader in hemel: niet jouw wil, Satan, maar simpelweg te zeggen: er staat geschreven. Jezus hield zich staande door vast te houden aan het woord. Hield zich staande door vast te houden aan zijn richtlijnen. Enkele weken geleden las ik een bijzondere statement in Getuigenissen hoofdstuk 5. Een boek van Ellen White. En daar staat iets over hoe we ons moeten inzetten nu, wanneer er een tijd zal aankomen wanneer we wel in de schijnwerpers zullen staan. Probeer mij te volgen. De christelijke wereld komt nu in een beweging die noodzakelijkerwijs de mensen die de geboden van God volgen in de schijnwerpers doet laten staan. Daar zal zoveel valse theorieën rondgaan dat de mensen die loyaal zijn aan God hun mond moeten open doen. Degenen die wetten maken zullen tegen Gods volk zijn en elke ziel zal worden getest. En dan komt daar oproep. O, mag het zo zijn dat wij als een volk wijs zullen zijn voor onszelf. En dat we door elk voorbeeld en voorschrift wijsheid zullen overbrengen aan anderen. Elke positie die wij innemen met ons geloof zal worden getest. En als wij geen geduldige bijbelstudenten zullen zijn die bevestigd en een kracht vinden in het woord, dan zullen de machtige mensen van deze wereld ons doelen wegdoelen vallen van onze positie. Met andere woorden, als je nu niet gesterkt bent in datgene wat het woord ons leert, wat het woord ons voorhoudt als leefregels waar we ons naar moeten volgen, dan komen we in een gevaarlijke positie wanneer wij door omstandigheden in de schijnwerpers worden gedrukt. Veel mensen maken zich druk over Ben Carson en wat hij doet met de verkiezingen. Het is eigenlijk veel meer de tijd dat we ons druk moeten maken over onze persoonlijke relatie met onze Heer. En dat wij zelf weten waar we staan, vooral wanneer niemand ons ziet. David zocht de Heer en het was zijn verlangen. Is het ons verlangen om God te zoeken wanneer we wakker worden, wanneer we in de winkel rondlopen, wanneer we onze studie doen? Is het ons verlangen om trouw te blijven aan zijn woord? Ook al staan wij niet in de aandacht. Het is nu ongeveer het is alweer een jaar geleden dat Elma haar nier aan mij heeft gegeven. En in die periode, vlak voor de operatie, hadden heel veel mensen zoiets van: Riley, jij vindt toch de kracht in het geloof? En dat mensen tegen mij zeiden: jij gelooft toch? Terwijl ik niet openbaar op het werk vertel wat ik zo'n beetje elke sabbat doe. Maar op een of andere manier kijken mensen naar jou. Terwijl je denkt dat je alleen bent, kijkt de wereld naar jou. Afgelopen tijd bij ons in de buurt, wanneer mensen bij ons aan de deur aanbellen en zeggen van: goh, er komen mensen bij jullie dinsdagavond langs en vrijdagavond langs en we zien jullie staan en dan eens knielen en dan weer staan en dan zitten en dan zingen. Wat spoken jullie daaruit? Mensen kijken veel meer naar ons als christen dan wij zelf door hebben. Broeders en zusters, onze daden zijn vaak niet de stille, maar de luide napredikers van datgene wat wij geloven en belijden. De boodschap die we belijden komt naar buiten. Weet u, toen Petrus die drie keer ging verloochenen en dat mensen naar hem toe kwamen en zeiden van: maar wij weten wel waar jij, je spreekt die taal van die volgelingen van Jezus. Hij ontkende met zijn mond, maar iedereen aan zijn gedrag kon zien dat hij een volgeling was van Christus. Broeders en zusters, mensen kijken naar ons. En wij dienen klaar te zijn voor de aankomende strijd wanneer wij komen in de schijnwerpers. Als wij straks het lied gaan zingen: voorwaarts christenstrijders. Denk dan voornamelijk aan de inspanning die de Heer heeft gedaan om u en mij te redden uit de duisternis en te brengen in zijn wonderbare licht. Denk voornamelijk aan de noodzaak om hem te volgen, juist op de momenten dat we stil zijn. Weet u, een leger is net zo sterk als de zwakste schakel. Als wij, broeders en zusters, getrouw zijn op de momenten dat niemand ons ziet, wanneer wij net als David in Psalm 63 liggen op ons bed en overpeinzen hoe goed de Heer is geweest, als wij nu al voornemen om ons te houden aan zijn wet, zijn geboden, zijn liefde. Vragen om zijn geest om dat mogelijk te maken in ons leven. Wanneer wij komen in situaties, net als Ben Carson, wanneer wij op de voorgrond worden gezet vanwege ons geloof, dan zullen wij niet wankelen. Dan zullen we niet een andere weg opzoeken. Omdat wij getrouw waren wanneer niemand ons zag. Dan, broeders en zusters, dan zullen we ook getrouw blijven wanneer de schijnwerpers van deze wereld op ons gericht staan. Mag dat ons sterken in de tijd die voor ons te komt. Amen.